Toen dacht ik, nou, als God zo zuinig is op zijn koeien.
Ja.
Welkom bij Mag ik bij je aankloppen? De podcast waar wij op deuren kloppen. Dennis en Klaas-Jan, klaar voor plezier. In de stadskerk elke keer een nieuw vizier. Verhalen, grappen en ook je geloof. Bij ons is het altijd weer een show. Dus leun achterover, zet je oren wijd open. De nu al legendarische podcast, laat de pret maar komen.
Wat ontzettend fijn dat je nog steeds bent aangehaakt bij deze aflevering van
Mag ik
bij
je aankloppen?
We hebben, het was een gedachtenspinsel van onze technicus om ja, de AI-versie van onze intro af te spelen.
Artificial intelligence.
Ja,
en dan vul je zo in, van ik wil graag een nieuw intro muziekje voor de podcast hebben. Dan moet je een paar kernwoorden opgeven. En dan krijg je dit. Nou, het is fantastisch hè, hoe ze het doen. Oh,
dit is wel mooi. Kijk, dit is wel fantastisch. Hè? Dit is een mooie aan een echte live podcast, hè, Klaas? Moet ik dat voorlezen of moet Klaas altijd voorlezen? Ik moet dat voorlezen. Nou, dan komt hij dan. Geachte gelovigen. En dan komt daar het moment dat de aftakeling is ingezet. Ja, je voelt hem al aankopen. Aankomen. Letters dansen voor je ogen en rechte lijntjes lijken wel gebogen. Sorry, heren, maar dit is nu eenmaal het lot. Ouder worden is fijn, maar dit is wel wat rot. Toch geven we met liefde dit cadeau. En daarna gaan we verder met de show. Kijk eens, vriend.
Nou, dankjewel.
Want, lieve luisteraar. Lieve luisteraars. Klaas-Jan,
wat is dit nou dan?
Klaas-Jan is afgelopen zondag.
Daarom was 40, jij bij de brillenwinkel.
40 jaar geworden.
Kijk, ja, dat moet je. Ja, laat maar zien. Ja, laat zien.
Voor degene die meeluistert.
Nog eens zelfs.
Dit is een leesbril ingepakt. Twee leesbril. Ja, waarschijnlijk is die andere voor mij, denk
dat
ik.
Denk ik, dat ja. Lijkt mij ook, ja.
Zullen we hem openmaken dan?
Reading glasses.
Reading glasses.
Daar is de kamer.
Ja, jij hebt wel een bril op, dus.
Nou, ik neem hem mee.
We zijn een klein beetje.
Ik neem hem mee naar Oostenrijk.
Ja, is goed. Oostenrijk. Oh, je gaat naar Oostenrijk.
Ik ga naar Oostenrijk, ja. Daar gaan we het zo nog even over hebben.
Nou, mooi. Dit is toch leuk, hè? Zo'n spontane interruptie. Terwijl, ik wist dat ook niet, hè?
Ja, ik vind het een ontzettend ludiek moment, maar het is nu toch echt tijd om door te gaan.
Ja.
Dennis, hoe is het met je?
Ja, goed. Ja, nee, het gaat echt goed.
Ja, zomer zit eraan te komen.
Ja, nou, ja.
Voel je dat? De laatste loodjes?
Ben ik wel benieuwd of de zomer eraan komt, want qua weer is het heftig.
Ah, heerlijk, toch?
Ja, ah, dat vind jij lekker. Nee, ik vind dat helemaal niks. Maar ja, de laatste loodjes, die wegen het zwaarst.
Ja.
Dat voel ik wel.
Nou, maar wij gaan gewoon door met Mag ik bij je aankloppen?
Precies, we draaien gewoon die.
Deze cyclus komt niet tot stilstand.
Ik bedoelde eigenlijk die draaimolen die we ook aan.
Die draaimolen? Die draaimolen. Ja, laten we daar maar eens een slinger aan geven.
Doe dat.
Rondje rond de tafel. Met Dennis, Klaas-Jan en.
Marleen Boksem. Ik ben 76 jaar. Ik woon in Groningen en ik kom ongeveer 9 jaar nu in de Stadskerk.
Marleen, wat is het ons een voorrecht dat jij bij ons bent aangeschoven. Van harte welkom.
Dank je wel.
Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar ik denk dat je wel de oudste gast bent tot nu toe.
Nou, dat weet ik niet.
Oh, nou. In ieder geval.
Wel een van de ouderen.
Ik zie er altijd naar uit, omdat er dan zoveel verhalen verscholen liggen in het leven. En we kennen elkaar een klein beetje. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig naar welke kant het opgaat het komend uurtje. Dus nogmaals welkom. Leuk dat je er bent.
Dank je wel.
Dennis, heb je nog wat leuks meegemaakt?
Nou ja, dat hebben we al even.
Want jij wou als eerste.
Ja, ik wou even als eerste. Want wij hebben het de vorige aflevering al over gehad. Wij zijn met ons vieren. Zijn wij naar.
Met het podcastteam.
Ja, met het podcastteam zijn wij met ons vieren naar onze Stef Bos geweest. Want zo mogen we hem inmiddels wel een beetje. Niet dat hij
ons weet
kent,
het niet, maar vriend van de show.
Maar, hij is wel vriend van de show. En wij zijn een avond naar Oosterpoort geweest. Dat heb jij voor ons gefixt. Die kaarten die heb jij al een jaar geleden voor ons. Het was ook uitverkocht.
En dat was me goed ook, want het was een bommetje vol. Ja.
Het was, ik ben persoonlijk denk ik het minst fan van Stef. Maar ik moet zeggen, ik heb me erg vermaakt. Het is echt een.
Wat een verhalenverteller.
Het is een verhalenverteller, het is een artiest. Het is een muzikant, het is een woordenvirtuoos.
Ja.
Hij rijgt de woorden aan elkaar. Ik vind het echt. Ik heb genoten en ik heb echt aan zijn lippen gehangen.
En dat slingert heen en weer tussen liefde, geloof, onzekerheid. Wat heb ik achtergelaten en waar gaat het naartoe?
Ja.
Dus heel veel, er zitten heel veel vragen in zijn show. En dan probeert hij door de liedjes heen wat antwoorden op te vinden.
En, ja, veel wel over liefde.
Ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbare thema's zijn die aanraakt.
Ja, dus als je niet houdt van een concert met veel herrie. Hè, als je het niet leuk vindt om veel te gaan staan en in de drukte, dan is dit echt een aanrader om gewoon. Alles komt er voorbij.
Alles komt voorbij, ja. Precies.
Dus ook nog even langs deze weg, dat heb je goed geregeld. Dank je wel daarvoor. Dat was echt een hele bijzondere avond.
Het was een schitterende avond, inderdaad. Sluit ik mij helemaal bij. Aan.
Mooi. Jij staat je erbij aan, dus dat is eigenlijk ook al, dat is ons gezamenlijk momentje.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En als deze podcast uitkomt, dan zit ik lekker ben ik op vakantie.
Ja. Vertel daar eens wat over.
Dan. Nou, heel kort. Ik ga naar Oostenrijk een week.
Nou, mooi. Marleen.
Ja.
Ja. Nou, mijn mooie week. Het was een erg regenachtige week. En daar had ik me allemaal wel een beetje genoeg van. Maar ik geniet enorm van mijn tuin. En het is zo leuk, want op het ogenblik heb je dat de jonge vogeltjes een beetje uit de nestjes komen.
Ja.
En die laten zich zien in mijn tuin. En wat zo ontzettend leuk is, ik heb wat vogelvoederplekjes.
Ja.
En dan zie je die jonge vogeltjes, die kunnen eigenlijk best wel zichzelf redden. Maar dat doen ze niet. Nee, die zitten op mijn tafel, op mijn tuintafel. En dan zie je die oude vogels, die halen wat eten op en die zitten dat in die vogelbekjes te stoppen.
Schitterend.
Een prachtig gezicht. Daar kan ik zo van genieten.
Zie je dan ook uren uit je raam?
Nou, uren niet helemaal, maar wel. Ja, ik neem er wel de tijd voor. Ik geniet er echt van.
Heerlijk.
Ja, ja, en met die regen heb ik eigenlijk niet zoveel zin om eruit te gaan. Dus dat is heerlijk dat ik daarvan kan genieten.
Dat zijn de kleine dingetjes die heel waardevol zijn.
Ja.
Ik kan er soms ook wel heel van genieten. Juist dat het helemaal tekeer gaat buiten. Dat ik lekker binnen zit.
Ja.
En een beetje het geweld van de natuur over me heen laat komen. Ja, dat heb ik ook wel wat mee. Ja, jij woonde, moet ik zeggen.
Ja, nog steeds wel.
Jij woont nog steeds wel. Het is een beetje een ingewikkelde situatie, sorry.
Maar ik zag het.
Het is nou helemaal niet anders.
Ik ben op zoek naar een andere woning.
Nou, ik kan me dus voorstellen als je op het platteland woont, of op het hogeland zelfs, daar in Groningen. En het stormt en het regent. Ja, dat je daar ook wel een soort van. Ja, ik zie daar ook wel een soort van ontzagwekkendheid altijd in.
Zeker.
Of zo.
Ja.
Alsof God af en toe even op onze deur wil kloppen en wil laten merken van ik ben er ook nog. Hè?
Ja.
Heb ik altijd met onweer.
Ja, dat kan ik me wel.
Vroeger was ik er bang voor en nu heb ik een soort van respect of zo daarvoor gekregen.
Ja, dit is wel indrukwekkend.
Voor de krachten die allemaal hier rondrazen.
Ja, wat wij altijd doen thuis is dan als je de flits ziet, even tellen.
Ja.
En dan het aantal seconden keer 13 kilometer, geloof ik. Dan kun je weten hoe ver die. Dan zegt mijn zoon, dat is echt dichtbij. Nou, dat geeft toch ergens wat meer.
Daarover gesproken, hè? Marleen.
Hoe is het met je storm in je leven? Nee, dat is wat niet meer.
Dat is te heftig. Ik vind het ook een eer dat je er bent. En het lijkt me ook leuk om gewoon wat beter te leren kennen. Dat is ook een beetje het doel natuurlijk van deze podcast. Wat meer over elkaar te weten te komen. Zou je eens kunnen vertellen aan ons hoe je bent opgegroeid, waar je vandaan komt, waar het leven eigenlijk begonnen is?
Ja, nou, het leven is in de stad Groningen begonnen. In het Maria Paviljoen van het Rooms-Katholieke Ziekenhuis. Daar ben ik geboren. En ik ben de jongste van 5 kinderen. En veel jonger als de anderen. Mijn oudste broer was 12 jaar ouder. Mijn zus was 11 jaar ouder en dan nog een broer. Dus ook 10 jaar ouder en dan een poosje niks was een broer. Die was 5 jaar ouder en toen kwam ik. Dus
dat was het nakomertje na het nakomertje.
Dat kun je wel stellen, ja. Ja. Dus en mijn ouders gingen naar de gereformeerde kerk. En daar ben ik ook op catechisatie geweest. Maar eigenlijk geloofde ik het niet zo erg. Eigenlijk vond ik het ook allemaal een beetje angstig. De accent lag echt op. Het is fijn als je leeft, moet je geloven in God. En dan hoop je dat je als je doodgaat, dat je in de hemel komt. Maar dan is er een oordeel over je leven. En dat vond ik erg spannend, want ik was bang dat ik daar niet zo goed uit zou komen. Dus eigenlijk was het makkelijker om het allemaal maar niet zo te geloven.
Nee. Maar was dat een beetje wat ingeprent werd en werd er verder dan niet echt gesproken over de, ja, hoe moet ik dat zeggen, de diepten van het geloof?
Nou, ja, we hadden een hele wonderlijke dominee. Later ben ik tot ontdekking gekomen toen ik wel tot geloof kwam. Dat is een verhaal op zich. Maar hij was, officieel was hij gereformeerd, protestants gereformeerd, maar hij was eigenlijk vrijzinnig, maar dat wilde hij nog niet zo van de kansel laten merken. Maar,
kun je dat eens uitleggen, wat voor de mensen die die term niet zo kennen, wat is vrijzinnig?
Nou, vrijzinnig, dat is dat je wel in God gelooft, maar de Bijbel moet je een beetje met een flinke schep zout nemen. En nou ja, de maagdelijke geboorte en sterven en opstanden van Jezus en dat soort dingen, dat is allemaal een beetje vaag.
Je moet het niet allemaal te letterlijk nemen.
Precies. Mm-hmm. En nou ja. Maar zo was dus de prediking in de kerk, was dus ook eigenlijk niet echt op je geloof gericht. Het was meer een ja, levensregels en dat soort dingen. Dus ja, daar had je niet zo bar veel aan.
Maar er is nog een verschil natuurlijk tussen wat er op een kansel wordt gezegd en hoe je er thuis mee omgaat.
Ja, nou, thuis was het een beetje ingewikkeld, want vader was op dat moment niet gelovig. Die had gewoon in zijn leven van alles meegemaakt en die had zoiets van nou. En eigenlijk helaas vanuit kerkelijke mensen en predikanten dat hij zoiets dacht van nou, als dat God is, dan hoef ik hem niet.
Nee.
En moeder die was oprecht gelovig. Echt ook als jonge meid was ze echt tot geloof gekomen. Dus het was een beetje een spannende situatie. En
merkte je dat?
Ja,
voelde je dat aan?
Nou, dat merkten we, want we, als gereformeerde traditie werd er aan het eten, na de maaltijd, altijd uit de Bijbel gelezen. En er werd gebeden. En vader had dan altijd een excuus dat hij nodig weg moest als er uit de Bijbel gelezen werd.
Ja.
Dus dat was wel duidelijk. En ik was 16 jaar toen ik bewust tot geloof kwam. Dat is een verhaal op zich, dat kan ik nog wel vertellen. Maar toen werd het ook het punt dat vader niet gelovig was. Dat begon vooral voor mijn zus, die ook echt bewust gelovig was. En voor mij echt wel een iets. Dus we zijn daar echt ook heel erg voor gaan bidden. Gingen naar een interkerkelijke bijbelstudiegroep. En daar werd ook voor hem gebeden. En nou ja, op een gegeven moment is hij dus wel tot geloof gekomen.
Okay. Daar
zijn we heel erg dankbaar voor.
Ja.
Maar,
een wonder op zich.
Dat was absoluut een wonder. En dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want we hadden dus die Bijbelstudiegroep Badenforum. En toen hoorden we dat er in een Pinkstergemeente in Groningen, daar zou een zendeling komen spreken. En moeder die was echt gelovig en die had ook echt een hart voor zending. En vader was, hoewel die ongelovig was, maar hij was echt een hele lieve, zorgzame man. En nou, was echt bezorgd dat voor moeder ook alles in orde was. Dus we dachten, als we een moeder uitnodigen voor die bijeenkomst waar die zendeling komt spreken, dan komt vader mee, want moeder kan niet op eigen gelegenheid komen. En die rijdt geen auto. Dus hij is dan wel genoodzaakt ook te komen.
En voordat we bij die 16e leeftijd aankomen, kun je nog eens een inkijkje geven in welke tijd je opgroeide? We kunnen zo een beetje terugrekenen natuurlijk aan de hand van je leeftijd. Ja. In welke jaren dat was?
Ja, het was vlak na de oorlog.
Ja, precies.
En dat
is voor ons jongeren is dat wel eens interessant natuurlijk om te horen van wat was dat voor tijd? En hoe sloegen mensen zich daardoor heen?
Ja, nou,
want dat was best lastig, denk ik.
Het was lastig en het was sober. Ik herinner me dat ik mijn eerste jurkje kreeg wat gekocht was. Want ik kreeg vaak tweedehands van een nichtje. Mieke die was natuurlijk heel veel ouder, dus die kleren die waren veel te groot. Maar van een nichtje die ongeveer dezelfde leeftijd had, kreeg ik dus afdankertjes. Ah. En het was gewoon sober. En ik moet wel lachen om alles wat mensen nu vanzelfsprekend vinden en waar ze recht op hebben. Mm. Want wij kregen alleen op zondag iets lekkers bij de koffie. En dat was dan een plakje cake of een plakje koek. En door de week was het gewoon dingen die je nodig had om te leven, maar geen extra's.
Als je nou die tijd naast de onze van nu zet, hoeveel is er wel niet veranderd dan in Ja, in een mensenleven tijd, hè?
Nou, alles.
Dan kun je toch bijna geen... Wij kunnen ons geen voorstelling maken van het feit dat er geen televisie is. Dat er hier gewoon een koekje staan.
Zondag.
Ja. Nee, maar goed, wat wij nu heel bazaal vinden, wat we nu als grondrecht of zo zien. Ja, dat was er zelfs nog helemaal niet.
Maar ook de supermarkt, je had de kruidenier en je had de bakker en de slager. En die kwamen allemaal aan huis. En de melkboer, dat was wel leuk, want die had nog zo'n kar met allemaal melkbussen en yoghurt en weet ik veel yoghurt. Herinner ik me niet erg dat kregen. Maar in elk geval vla en al dat soort dingen. En die werd getrokken nog door een paard. Dus was echt, nu zie je dat op een film, dat is gewoon een beetje nostalgisch idee. Maar dat was gewoon, dat kwam.
Ja, maar er is nog een hele generatie die heeft dat gewoon allemaal meegemaakt, Dennis.
Ja.
Ik weet trouwens niet welke tijd per se beter is, hoor. Dat wil ik altijd een beetje in het midden laten. Maar...
Ja, nou, het heeft allebei zijn mooie en zijn minder mooie kant.
Ja.
En,
Hey, ondanks die tweespalt in huis vroeger, is het dus toch gelukt, is God het toch gelukt om bij jou op de deur te kloppen?
Ja, nou, daar ben ik eigenlijk mijn zus heel erg dankbaar voor. Mm-hmm. Want die werd onderwijzeres. En die werd lerares in Schiedam aan een huishoudschool. En toen was het nog niet vanzelfsprekend dat je als zelfstandige alleenstaande vrouw dan een eigen plek had. Dus die kwam in huis op kamers bij een oudere mevrouw. En die ging naar de vergadering der gelovigen. En die was ook heel erg bewust gelovig. En daar had ze heel veel geloofsgesprekken mee. En... Er was ook een groep jeugd in evangelie, die ging op straat om te evangeliseren. Zelf zegt ze achteraf van, ik ging mee om te evangeliseren, maar eigenlijk was ik nog helemaal niet wedergeboren. Ik wist helemaal niet waar het over ging. Maar het waren lui die een oprecht levend geloof hadden. En dat sprak er wel heel erg aan. En,
dat kende ze eigenlijk niet echt.
Dat hadden we eigenlijk nog nooit meegemaakt. En daarbij kwam dat ik van kinds af aan eigenlijk een heel... ingewikkeld iemand was, want ik had absoluut geen verwachting van mooie dingen in het leven. Mm-hmm. Zelfs als kind niet. Als het bijvoorbeeld een schoolreisje was en iedereen verheugde zich erop. Dan dacht ik, eerst maar wachten of het leuk is, want anders dan maak ik me nou blij en dan is het weer een teleurstelling. Dus ik durfde niet blij te zijn. En dat vond Mikkes totaal andere persoonlijkheid, totaal ander karakter. En die vond het eigenlijk wel heel erg. Dus haar eerste reactie was toen ze in aanraking kwam met die mensen, dat ze dacht, dat zou Marleen moeten hebben. Dat zou ze Marleen moeten kennen. Dus zij ging naar een beweging, dat was in Hilversum, die organiseerde bijbelstudieweekenden. En dat was speciaal gericht op kerkmensen, om ze bewust te maken van wat ze geloofden. Want heel veel kerkmensen hadden wel de Bijbel, en er werd ook regelmatig uit de Bijbel gelezen. Maar het was voor later om in de hemel te komen, maar voor vandaag had je er niks aan.
Nee.
Dus zij vroeg toestemming aan mijn ouders om mij mee te nemen daarheen. En dat was absoluut raak. De eerste keer dat ik er kwam, dat was wel spannend, want Anne van der Bijl was een van de hoofdsprekers, van de gastsprekers. En die had een hele radicale boodschap. En een van de dingen die zei van... God heeft wel tegen ons gezegd van ga, maar heeft nooit gehad over terugkomen. En er was een voorbeeld dat hij werd van hem verteld. Hij was net terug uit Cuba, op blote voeten. Want hij had zijn schoenen daar achtergelaten bij de prediker, want daar kon een christen niet meer vrijkopen of verkopen. Dus het was heel duidelijk van, als je Jezus gaat volgen, dan weet je niet waar je belandt. En dat vond ik wel spannend. Aan de ene kant vond ik prachtig wat die mensen hadden. Levende geloof en ze kenden Jezus in hun dagelijks leven. Het was prachtig en God was met hen. Maar er zat wel heel veel aan vast. Nou, toen had er ook nog een boodschap van... de discipelen mochten Jeruzalem niet verlaten voordat de Heilige Geest over hen kwam. Ik heb de Heilige Geest niet, ik hoef niet. Was natuurlijk niet de bedoeling van die boodschap, maar dat was voor mij wel een uitvlucht.
Ja. Maar Marleen, het is wel heel bijzonder dat jij nu, anno 2024, dit nog
zo scherp
op het netvlies hebt staan wat daar gebeurd en gezegd is. Dat heeft dus heel veel impact gehad.
Het heeft mijn leven totaal op de kop gezet.
Dat is ook mijn gedachte, ja.
Echt totaal anders. En de keer daarna, want ze nam me nog een keer mee erheen, was een heel andere hele andere atmosfeer. Het was wel heel blij en echt oprecht te geloven. Maar er waren een paar mensen die gaven een getuigenis. En een daarvan, dat was van een boer. En die had mooi stamboekvee. En een van die koeien die kreeg kopziekte. Nou, ik weet nog altijd niet wat kopziekte precies inhoudt voor een koe. Maar die boer wist het wel. Ja. En die wist dat zijn koe eraan dood zou gaan. Maar hij had zijn leven aan Jezus gegeven en gezegd: Heer, alles wat ik heb is van u. Ja. Als die koe doodgaat, dan heb u een koe minder. Laat die koe nou genezen. Ik dacht, nou, als God zo zuinig is op zijn koeien, ja. Dan is het toch wel een beetje een ander verhaal. En zoals ik zei, ik ben wel met de Bijbel opgegroeid. Dus heel veel Bijbelteksten kregen een nieuwe betekenis voor me. Onder andere dat God ook zelfs zuinig is op zijn mussen. Daar weet hij ook alles van.
En komen toen, we weer terug bij die vogeltjes van het begin.
Precies, ja, precies. Ja, de natuur. Ik ben een boerenkleindochter, dus de natuur heeft altijd een grote plek in mijn leven gehad. Toen ik in Groningen opgroeide op een bovenwoning, toen lustte ik geen eten. En niemand snapte waarom. Ik was niet van ik lust dit niet of ik lust dat niet. Nee, ik lustte geen eten. Mm. En toen ik 6 jaar was, zijn we naar Zuid-Laren verhuisd. We hadden een huis met een tuin. En we keken uit op een bos. En vanaf die dag ben ik gaan eten. En niemand kan het verklaren, ik ook niet. Maar het heeft alles te maken, denk ik, dat ik het DNA heb van mijn opa. En ik, de natuur, dat hoort bij mij.
Wat bijzonder, joh.
Ja, ja.
En woon je nu weer 3 hoog?
Nee, ik heb nu werkelijk voor Groningen een bijzonder mooi plekje.
Oké. Okay.
Want ik woon...
Je hebt een tuin.
Ik woon aan de rand van Leeuwenborg. En ik heb een voortuin en ik heb een achtertuin. Maar ik ben bovendien eind van een rijtjeshuis. En in Leeuwenborg hebben ze de gewoonte om daar garageboxen aan vast te maken. Dus ik heb 2 garageboxen aan mijn huis vast. Waardoor ik een dubbelbrede tuin heb. Zowel voor als achter. Maar bovendien, de achtertuin die loopt over in het zogenaamde Leroy-gebied. En dat is een gebied wat officieel van de stad Groningen is, maar wat de bewoners naar eigen believen mogen inrichten. Dus ik kijk weer uit op... Nou, het is net alsof ik een hele diepe grote tuin heb. Dus ik geniet er enorm van.
Dat is fijn, zeg.
Wat een zegen.
Ja.
16 jaar in die tijd tot geloof gekomen. Hoe betekent dat ook dat je een beetje afscheid kon nemen van... om het maar even zo te zeggen, die oude Marleen die... heel veel in angst leefde, die niet goed eigenlijk kon omgaan met de mooie dingen van het leven.
Absoluut.
Heeft Jezus ervoor gezorgd dat ook dat oké werd?
Het was een totale ommekeer. En dan kom ik weer terug bij die Bijbelteksten waar ik toch wel kennis van had. En dan is, al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon gaf. En in Jesaja 53, daar staat dat, en dat is... vind ik nog steeds onvoorstelbaar. Ja. Onbegrijpelijk. Dat kan. Dat er staat, God had er behagen in. Hij maakte hem ziek en hij liet hem lijden. En dan staat er aan het eind van het hoofdstuk, opdat hij vreugde vond in het doel. Mm-hmm. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. En dat doel was onze verlossing. Dat God daarom, want dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb, zegt God van Jezus, tot 3 maal toe. En dan toch, het maakte hem ziek en hij had behagen in. En dat snap je niet. Ik denk, hoe kan dat? En dat kan alleen omdat hij zo ontzettend veel van ons hield, dat het kostbaarste wat hij had, dat hij dat kon geven. En zegt, nou ja, en Jezus moest dat dan maar ondergaan. Nee, als je dan in Hebreeën kijkt, er staat om zijn vreugde, om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het lijden op zich genomen. Heeft hij de schande op zich genomen. Dus ze waren het helemaal met elkaar eens, de vader en de zoon. Ja. En zo ontzettend hield God van ons. Nou, als God ons zo dierbaar is en zo het lijden van zijn zoon daarvoor overgehaald kan hebben, dan moet hij wel ontzettend veel van ons halen. Mm-hmm. En dan is het wat er ook gebeurt, dan weet je gewoon, het kan alleen maar voor iets beters zijn. Het kan nooit zijn om het lijden. God houdt niet van het lijden. Hij vond het verschrikkelijk dat Jezus zo de dood in moest gaan. Maar hij houdt niet van het lijden, maar had een prachtig doel voor ogen. En nou ja, dan kun je niet anders.
En is dat iets wat je onmiddellijk begreep? Of heeft dat een tijdje geduurd?
Nee, dat was in één keer. En nou, mijn oudste broer kwam niet zo heel lang daarna tot ook bewust dat geloof. Maar hij zei van, het was echt duidelijk uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. Want ik was in één keer van pessimistisch en niks verwachtend. Het kan alleen maar goed worden. Het kan alleen maar goed worden. Het is een totale omkeer.
Je had perspectief nodig.
Ja, ja.
Ja. En dat was het daarvoor dus niet.
Absoluut niet, nee.
Bijzonder hoor.
Ja.
Hoe is het daarna verder gegaan? Want je bent getrouwd geweest?
Nee, nooit.
Nooit getrouwd geweest?
Nooit getrouwd geweest. Nee, het was een... dat is ook zo gegroeid. Ik ben toen heel bewust de Bijbel gaan lezen. Ja. Dat werd in één keer weer een volledige Bijbel voor me.
Ja.
Want ja, ik was eigenlijk een beetje meegegaan. In predikant, ik noemde het zo van, nou ja... De mooie dingen uit de
Die
Bijbel.
Zijn goed, maar
ja,
de rest telt niet mee. Ja.
Maar goed, toen was de Bijbel echt het woord van God. En het is waar en het is mooi en het is prachtig. En we hadden die Bijbel, interkerkelijke Bijbelkring waar ik naartoe ging. En we hadden ook een gebedsgroep. En we hadden een lied dat was heel populair. En dat was gebaseerd op de tekst van... Dat Jezus zegt, de velden zijn wit om te oogsten. Bid de Heer dat hij arbeiders zijn in zijn oogst. Nou, daar hadden we een populair liedje van. En dat zong ik heel graag. En dat baden we ook op de Bijbelkring. En ja, ik was 16 jaar, dus ik moest nog kiezen welke kant mijn leven opging. Maar ik had het wel aan God gegeven. Want ja, vanaf nu is God de koning van mijn leven. En toen was het zo van, ja, je kunt wel mooi bidden dat God arbeiders zendt in zijn oogst, maar jij dan? En dus toen ben ik naar een bijbelschool gegaan in Swansea. Dat is ook weer, ja, vader was in die tijd nog niet tot, ja, hij was net tot geloof gekomen, bewust tot geloof gekomen. Maar hij vond het wel een hele moeilijke gedachte dat ik naar de bijbelschool zou gaan en dat ik van plan was in de zending te gaan. Want ik had niks geleerd. Nee. Ja, ik zat in middelbare school, maar ik had geen vak geleerd. Ik kon niet in mijn eigen onderhoud voorzien.
Want in die tijd leerde je een vak.
Nou ja, je moest in je onderhoud kunnen voorzien. Ja. Of als meisje getrouwd zijn, dan zorgde je man voor
Precies.
je. Maar dat was dus ook niet het geval, want ik was 16 jaar. Dus dat was helemaal niet, niet aan de orde.
Nee.
En de gedachte dat ik niet in mijn onderhoud... Ja, hij was zelf op leeftijd, kun je wel nagaan... want ik was de jongste van 5 met die tussenpersonen. Nou ja, dus daar zag hij eigenlijk niet zo zitten. En ik kwam weer een keer bij die groep in Hilversum... van verdieping en activering. En daar sprak George Fervor van Operatie Mobilisatie. Weer een hele indringende boodschap van David die door... zijn broers eigenlijk zegt van, nou ja, je kunt niet... wat doe je hier eigenlijk? Hè? De strijd tegen Goliath, tegen de Filistijnen. En David die komt daar en zijn broer zegt van, wat doe je hier eigenlijk? Je bent veel te jong.
Ja,
en,
veel te klein.
Je, veel te klein, je kunt allemaal niks. En David die heeft allemaal excuses kan die hebben. Hij is te klein, hij is de jongste, hij is niet geoefend in de strijd, enzovoort, enzovoort. En, maar hij gelooft in God. En ik dacht, ja, ik weet dat er een roeping op mijn leven is. En ik wil graag naar de Bijbelschool. Mijn vader had gezegd van, ja, ik zie dat totaal niet zitten. Dus dan heb je zoiets van, nou, wat dan? En ik vond dat best moeilijk. Maar ik denk, ja, ik zei tegen Mieke, die was bij me. Ik zei van, ik moet hier weg, want voor wat ik hoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik kan er niks mee. Ik moet hier echt weg. Ik wil niet meer van dit horen, want... Dit kan ik niet. Zegt, nou, er is hier een oudere mevrouw in het bestuur, heel wijs. En misschien moet je eens met haar gaan praten. Nou, heb ik gedaan. En
toen was je 16 jaar?
Toen was ik 16.
Bijzonder.
En ze zegt van... Dus ik vertelde gewoon wat de situatie was. En zegt ze van, ja, naar wat voor bijbelschool wilde je? Ik zeg, nou... ik wou eigenlijk naar Swansea, dat is een bijbelschool, ik weet niet ooit het boek Ries Howells op de Bres hebt gelezen, maar dat is...
Niet gelezen, maar ik heb wel...
Maar dus in 1903 is er een enorme opwekking geweest in Wales en daaruit is eigenlijk die bijbelschool ontstaan. En er is een enorm accent op leven uit het geloof. Echt gewoon ook je dagelijks bestaan, alles wat je ontvangt, alles is... Ja. Maar goed, vader zag het dus absoluut niet zitten. En ja, ik was minderjarig, dus ja, wat moet je dan? Toen zegt ze, ja, en ik zeg, er is nog een andere mogelijkheid, want in Stadskanaal is ook een bijbelschool. Toen was er nog een bijbelschool van de Pinksterkerk.
Gemeente, ja.
En een van de leiders daar was bovendien eigenaar van een bedrijf, Rolf Oving, een bekende naam in Groningen. En ik zou dus halve dagen in de winkel kunnen werken, want die bijbelschool is halve dagen. Dus zou ik bijvoorbeeld 's middags in de winkel kunnen werken, dan zou ik zo in mijn onderhoud kunnen voorzien. Dat was ook geen optie.
Och.
Nou, die mevrouw met wie ik dus sprak en dat verhaal vertelde, zegt ze, ja, ik zal voor je bidden. En zij bad dat God de wargeesten in mijn hoofd wegstuurde. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar het werkte wel.
De wargeesten, ja.
Ik wist absoluut niet wat ik... Nee. Maar dat was echt een totaal onbekende term voor mij. Maar goed, ik wist in één keer heel helder waarom ik niet naar Stadskanaal kon. Want ik moest nog leren. Ik was helemaal jong en nieuw in het geloof. En ik moest echt nog leren leven in een wandel met God. En dat daarvoor dus die bijbelschool in Swansea voor mij nodig was. Fulltime, helemaal afhankelijk zijn van alles van God. Maar ik denk, ja, nou wordt het alleen maar moeilijker. Want als ik niet naar Stadskanaal mag, dan mag ik zeker niet naar Engeland. Nou, ik wil wel met je vader praten. Ik denk dat ze dat wel gedaan heeft, maar daar heb ik verder niks over gehoord. Maar toen, vader was inmiddels wel tot geloof gekomen. En hij zegt, ja, als je echt naar Engeland wil, dan moet God mij dat ook maar duidelijk maken.
Fantastisch.
Nou, dat is inderdaad, dat is prachtig. Want als je zegt, van God moet het mij maar duidelijk maken, dan kan die prima.
Ja,
en,
dat kan die zeker prima.
Dus op een dag, mijn vader die, hij weet niet of hij sliep of wakker was, maar hij had een visioen of een droom, maar hij zag zo'n ANWB-verkeersbordje. Mijn woord is een lamp voor uw voet en een licht op uw pad. Nou, mooi, ja, dat wist hij wel. En toen veranderde het en daar staat Jesaja 33, vers 16. Gewoon de tekstaanwijzing, maar niet wat erin stond.
Nee.
Dus hij moest echt uit zijn bed, dus toen was hij wel wakker. Hij moest uit zijn bed, moest die teksten opzoeken. En daar staat dat wie Jezus of die in God geloven, die hem volgen. Hun brood is gewis, hun water is... Zij wonen op rotsvestingen, hun brood is zeker en hun water gewis. Nou, dat was voor mijn vader de belemmering om me niet te laten gaan. Dus dat was ook opgeheven. En zo werd voor mij dus de deur geopend om naar bijbelschool te gaan.
Prachtig zeg.
Ja.
En toen was je 16 en toen ben je... Ergens, denk ik, in een nieuw schooljaar of zo ben je...
Ja, nou, ik was inmiddels, want er is wel wat tijd overheen gegaan en ik moest me dus aanmelden en zo. Dus ik denk dat ik 18 was inmiddels dat ik daar naartoe ging.
Maar een hele onderneming ook. Op een boot.
Ja, op een boot.
En dan nog helemaal oversteken naar Wales.
Ja, en dat vond vader ook heel erg spannend. Ja. En zijn voorwaarde was van, ja, je mag erheen, maar er moet wel iemand mee. Dus moest ik eerst schrijven naar de bijbelschool. Is er nog iemand anders uit Nederland die er ook heen gaat, zodat we samen kunnen reizen?
Dat kon ook niet even via de e-mail. Nee, dat moest,
nee,
via
dat
post.
Moest echt allemaal via de post. En het was leuk, want je had in die tijd, was wel grappig, want vader heeft me dus mijn hele grote hutkoffer, want ik ging dus echt voor een heel jaar weg. Het was een opleiding van 3 jaar trouwens, maar goed, alles moest dus mee. En dus naar Rotterdam, naar de boot gebracht. En daar echt nog sjouwers die dan echt de bagage voor je aan boord brengen. Echt die echte kruiers, dat is echt niet meer van deze tijd.
Nee,
maar in elk geval, dat was daar nog wel. Maar goed, zo ben ik daar dus...
Wat een avontuur.
En wat is het, als je die 3 jaar voor jezelf zo de revue laat passeren, wat is het mooiste... Of misschien wel de belangrijkste levensles die je daar hebt geleerd?
Dat ik inderdaad ook gewoon voor mijn dagelijks onderhoud God kan vertrouwen. Dat hij er gewoon altijd is in alle zaken. Dat is echt de basis. En dat heb ik later ook nodig gehad, want ik ben dus in de zending gegaan en was dus ook inderdaad geen vast inkomen, maar... De kerk die heeft wel zelf op zich genomen verantwoordelijk te zijn dat ze gewoon... regelmatig geld overmaakten, zodat er onderhoud was. Mm-hmm. Maar het was niet vanzelfsprekend.
Denken wij vaak veel te moeilijk over het geloof? Moeten we niet veel meer terug naar de basis en gewoon vertrouwen hebben dat hij ons door de dag leidt?
Nou, ik denk het wel. Ik denk wel, zeker wel. Maar tegelijkertijd, ik moet ook, als ik nou reken naar die tijd, dat ik dus echt afhankelijk was van wat me gegeven werd. Je kon geen plannen maken van, nou, ik vind het leuk om hier of daar naartoe te gaan, want het kost geld. Nee, heer, als dat uw wil is, dan voorziet u daarin.
Ja.
Dus je, het is eigenlijk een prachtig leven. En ik ben later, toen ik weer kwam werken in loondienst, ik heb later als verloskundige gewerkt. Want ik heb een stuk van mijn opleiding overgeslagen van daarna, maar goed. Toen ik zelf geld verdiende, was gewoon, ik moest leren budgetteren. Want ja, dan kun je niet aan hier als u het wilt. Nee, want ik had het immers.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een hele andere manier van leven. Dat heb ik echt moeten leren.
Ja, we hebben ook een stukje zelfverantwoording natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja.
Ja, het is natuurlijk niet zo dat we elke dag kunnen zeggen, nou heer, zorgt u er maar voor dat ik rondkom.
Nee.
Maar God verwacht natuurlijk ook af en toe actie van ons.
Ja.
Hij verwacht ook dat we in beweging komen.
Ja.
En ook naar die stem moeten we zeker luisteren.
Zeker, ja. Ja,
dus dat is altijd de balans, hè? God.
Ja.
Hebben we het wel vaker over in deze podcast, hè? Gods stem leren verstaan. Nou, dat is wel iets wat regelmatig natuurlijk terugkeert in de gesprekken. Van hoe doe je dat nou en hoe creëer je nou die geest van onderscheiding? Hè?
Ja.
Ja, nou, ik heb ook heel veel lessen gehad van tante Corrie, zei Corrie ten Boom.
Ja.
En een van de dingen die zij zei van de geestelijke gaven, en ze zegt, verschillende gaven waar je naar kunt uitstrekken. Ze zegt, de belangrijkste, vond zij in elk geval, is de geest van onderscheiding.
Mm-hmm.
Dat je je de stem herkent van jezelf.
Ja.
En dat is niet altijd makkelijk. En wat God zegt, maar ook dat de duivel dingen zegt. Dus dat je echt onderscheidt van, hey, dit is waar en dit is niet waar.
Ja.
Dus daar heb ik echt ook om gebeden. En ik geloof ook dat God me dat gegeven heeft. En de andere ding is, denk ik, God heeft ons gemaakt. En hij heeft alle dieren en alle mensen hun eigen taal gegeven. Hij heeft, zou hij niet kunnen spreken in een taal die jij verstaat, die bij jou past? En dat kan zijn gewoon door dat, voor mij noemde die bijbelteksten die er voor mij uitspraken, of een lied, een innerlijke overtuiging. Iemand die iets zegt, iemand die een woord voor je heeft, een profetie of wat dan ook. Kan allemaal, maar in elk geval, God kan spreekt in de taal die hij zelf in jou gelegd heeft.
Ja, ja, bijzonder, hè? Dat past dus beter bij ons dan dat we soms denken.
Ja.
Nou, dan zoek het nog te ver weg.
Nou heb je heel veel lessen geleerd in het leven. En dan is nu ook het moment daar om ons weer lessen te leren.
Ja.
Toch?
Ja, ja.
Want hoe mooi is het dat je nu hier tegen ons, maar ook tegen iedereen die luistert en kijkt, nu ook een beetje mag vertellen van wat heb ik nou eigenlijk in al die jaren doorleefd? Wat heb ik nou eigenlijk allemaal meegemaakt?
Ja.
Want het is veel, want het is 60 jaar geleden, hè, dat je op die boot naar Engeland Wales stapte.
Ja.
We zijn nog maar bij een heel klein stukje van haar leven.
Nou, daarom.
ja, je kunt geen 60 jaar hier in een uurtje staan.
Nee, maar we hadden het toevallig, hadden we het voor de aflevering over. Je moet ook niet proberen om te veel informatie in een uur te stoppen.
Ja.
Want dan gaat het de mensen op een gegeven moment ook duizelen.
Ja.
Ik denk dat je heel mooi gewoon een aantal dingen nu aanstipt, wat ons denk ik allemaal wel raakt, in zekere zin. Hoe kijk je terug op die hele geloofsreis? Is het een avontuur geweest of zeg je van?
Ja, zeker wel. Ja, en het is, je weet niet wat je te wachten staat. Dus dat is en dat.
Maar dat is niet beangstigend meer.
Dat is niet meer beangstigend. Nee, ik weet echt. En dat is. Er komt straks nog wel op dat lied. Maar ik heb echt ervaren gewoon dat in alle dingen. Hij is er. Het kan moeilijk zijn. Het kan mooi zijn. Hoogtepunten, dieptepunten. Maar hij is er.
Ja.
En dat is gewoon. Dat is heel kostbaar.
Want hoe ga je om met tegenslag? Want dat zal er ook geweest zijn.
Ja, dat is er ook. En soms dan heb je er. En er zijn ook vragen waar ik gewoon geen antwoord op heb.
Nee.
Heer, hoe kan dat? Maar ik weet gewoon van, u hebt het in uw handen. Ik snap het niet, maar sommige dingen hoef ik ook niet te snappen. Ooit krijgen we er misschien zicht op in de eeuwigheid. Ja. Misschien ook niet, want als God het niet nodig vindt. Als ik reken naar het boek Job, hij had een heleboel redenen om God aan te klagen. Deed hij ook, en dat vind ik bijzonder. Dan denk ik, Heer, wat bent u groot dat u daar aan. U kunt het aan. Ook als wij het totaal niet snappen en helemaal in opstand komen tegen wat er gebeurt. God kan het aan. Maar dan aan het eind krijgt Job niet echt een antwoord. Maar het verandert wel zijn hele blik op wie God is. Want hij zegt aan het eind van zijn leven, zegt hij van... Vroeger dacht ik dat ik God kende en hij was een godvruchtig man. Hij was, hij deed alles gewoon precies volgens de regels. Hij zegt, ik dacht dat ik u kende. Maar nu heb ik u gezien van aangezicht tot aangezicht. Dwars door al die dieptepunten heen. Dat is God.
Ja. Kun je dat ook zeggen, dat je God hebt gezien?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk dat ik niet geleefd zou kunnen hebben zoals ik geleefd heb als dat niet aanwezig was in mijn leven. Niet dat ik echt een beeld, gewoon een zichtbaar beeld van God heb, maar wel van zijn karakter, van wie die is, dat denk ik wel.
Ja. Prachtig.
Ja, en het mooie is dat het altijd twee richtingsverkeer is, hè? Want hij ziet ons ook.
Ja. Ja, dat is prachtig. Ja. Hè? Ja.
Ja. Als er nou mensen zitten te kijken, te luisteren... Die,
dat mag lopen.
Ja, nee. Die, en die zijn er, dat weten wij. En dat vinden we ook ontzettend fijn. We doen het niet voor niks. En die zitten in een periode dat ze het gewoon even niet zien zitten. Ja. Dat ze niet even God zien. Dat ze God niet in hun leven merken. Wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
Ik zou zeggen, roep hem aan. Roep hem aan, roep hem, want hij hoort. Hij ziet je, hij hoort je, hij kent je omstandigheid en hij is erbij. Roep hem aan, dat is een hele mooie tekst in de psalmen, dat er staat. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. En ik heb gemerkt dat ook in de moeilijke dingen zijn best dingen waar je dankbaar voor kunt zijn en God de eer kunt geven. Het kan moeilijk zijn, maar daarom is het ook een offer. Wie lof offert.
Ja, ja.
Maar als je hem aanroept en hem ook erkent als heer van de situatie, antwoord komt. Misschien niet altijd het antwoord dat je wilt, maar antwoord komt.
Ja, toch een beetje zoals Job, hè? Ik had het erover in De Laatste Mannen natuurlijk. Hè? Ik moest een paar keer aan denken toen je dat zei. Dat dwars door alle zijn 10 kinderen verloren.
Ja, vreselijk.
Nou, als je je toch ergens geen voorstelling van kan maken, dan is het dat je 10 kinderen verliest.
Ja.
En dwars door alles heen, zegt die prijs de Heer.
Ja.
Ja? Dwars door alles heen. En daar komen we zo meteen ook nog wel even op terug bij de muziek.
Ik kan hier trouwens ook nog op inhaken, want ik was in Thailand, heb ik ook gewerkt als zendeling.
Uiteraard.
En we hebben daar het was echt heel afschuwelijk. Het was een busje met zendelingen, gewoon echt paar, en met hun kinderen waren uit een dagje. En dat busje is verongelukt met alle inzittenden. Nou, nee. Twee mensen die dan ernstig gewond zijn, maar ouders en kinderen. En moeder van een van die kinderen, die dus van de gezin wat omgekomen was, die kwam letterlijk met deze tekst van, je zou zeggen, nou, ze helemaal gebroken was. En ze zegt, ik heb nooit begrepen wat het God gekost heeft. Nu weet ik het.
Ja.
Dus in plaats van dat ze helemaal verslagen was, zag ze de grootheid en de liefde van God. En dat kun je gewoon niet voorstellen.
Nee.
Dat kun je gewoon niet voorstellen.
Nee.
En een andere moeder van ook een van de kinderen die overleden was, die kwam naar ons toe in Thailand. En ze zag gewoon hoe God ook inderdaad troostend aanwezig was. Ze was zelf niet gelovig, kwam daardoor tot geloof.
Goh.
Dat je, weet je, God is zoveel groter.
Ja. Ach joh, heftig verhaal, maar ook wel weer zo hoopvol was door de dood heen.
Ja.
Ja.
Heel intens.
Ja, over troost gesproken.
Troost. Toen ik net begon met mijn werk als geestelijk verzorger, vertelde ik een keer over mijn werk aan een aantal familieleden. En die begonnen meteen over dat woordje troost. En ze zeiden, dat lijkt me zo mooi. Het lijkt me dat je zo'n mooie functie hebt dat je mensen kunt troosten. Nou, ik deinsde ongeveer een meter achteruit. Troost. Troost. Ik heb niets met dat woord. Troost. Dat doemt een beeld op van het vasthouden van handjes. Zachte klopjes daarop. Lieve woordjes, rustig maar, rustig maar. Het komt wel goed. Niets dat ik in mijn werk doe, associeer ik daarmee. Integendeel, ik Ik vraag. Ik troost niet, ik vraag door. Zoals laatst bij een mevrouw. Deze mevrouw is al ver in de 90. En ze zei tegen mij, ik vind het zo erg. Ik vind het zo erg, ik ben mijn 10 geboden vergeten. Deze mevrouw komt uit een gereformeerd nest en in de gereformeerde kerk wordt iedere zondag in de kerkdienst de 10 geboden voorgelezen. De herinnering hieraan deel ik met deze mevrouw. Ik ben mijn 10 geboden vergeten. Ik weet alleen nog, eer uw vader en uw moeder. En daarna, ik ben het vergeten. Ik ben hier verder over in gesprek gegaan met deze mevrouw. Ik heb doorgevraagd en het is zo aardig dat ze nog eer uw vader en uw moeder wist dat ze dat kon oproepen, want ze hield zo van haar vader en van haar moeder en ze had daar zo'n gelukkige herinnering aan hoe ze opgegroeid is thuis in dat gereformeerde gezin. Maar toch, opnieuw noemde ze weer, ik vind het zo erg. Ik ben mijn 10 geboden vergeten. En toen begon ik maar vanuit mijn eigen gereformeerde geheugen. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. En deze mevrouw kreeg de tranen in de ogen, terwijl ik zo doorging puur op herinneringen en ze kon meepraten. En we wisten haar 10 geboden weer. En ik dacht bij mezelf, ik ben aan het troosten met de 10 geboden.
Ja, toch altijd weer fijn om even weer een ander perspectief op de dingen te krijgen, ja. Via Roelof, hè? Ja. Ja, ik kan het me ook nog zo helder. Ja, ik ben nog maar 40. Maar
dat is nog maar.
Ik associeer de 10 geboden met eigenlijk niet zo'n fijne kerkelijke tijd.
Nee, ik ook.
En nu ik dit verhaal hoor, denk ik van, oh wat mooi dat het ook dat af en toe weer een ander licht opgeworpen wordt.
Ja. Mooi dat je ze vergeten bent.
Ja. Ja. Nou, wat dat betreft altijd fijn om even af en toe gewoon weer een tikkie, geloofstikkie te krijgen.
Ja, maar ook leuk dat hij gewoon even zijn eigen ervaring deelt. Ja, leuk, want dan hoor je ook een beetje zijdelings hoe het eigenlijk op zijn werk en zo een beetje gaat af en toe. Wat voor ervaring hij heeft.
Oh, wij blijven dolgraag op de hoogte van zijn beslommering.
Heel goed, Roelof. Heel erg leuk.
We gaan naar de muziek. Yes.
Liedje erin, liedje eruit.
En nou heb ik jou de afgelopen 48 minuten een beetje leren kennen. En ik ben ervan overtuigd dat je graag de keuze van jouw liedje wil inleiden.
Ja, ik had De Heer is mijn herder, de versie van Sela. En nou ja, uit mijn hele verhaal kun je misschien zelf wel een beetje raden waarom ik het gekozen heb. Ik ben 76 jaar. En ik kan alleen maar zeggen, hij was er altijd bij. En hij is echt de herder die altijd aanwezig was. Door moeilijke dingen was hij er ook om te helpen, je door te helpen. En hij heeft altijd het goede met me voor gehad. En als ik kijk waar ik nu woon, een goed plekje, denk ik, heer, wat ben ik hier blij mee. En de kerk waar ik me enorm thuis voel. Denk ik, heer, u bent zo goed voor mij. En dat is mijn hele leven. En de toekomst wordt nog mooier.
Ach, wat een prachtige getuigenis. Heerlijk, Marleen. Mooi om naar je te luisteren. We gaan luisteren, sorry.
Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik weet dat hij mij brengen zal naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.
Nou, we het er toch even over hebben. Hè? Hoe ben je eigenlijk bij de Stadskerk beland?
Nou, ik ben 9 jaar geleden weer in Groningen komen wonen. En nou, ik heb al een paar keer mijn zus genoemd. En die ging naar de Stadskerk, dus dat was vrij makkelijk. Dus ik was in de tijd dat ik in Almere woonde ook wel een paar keer bij haar op bezoek geweest en ook hier geweest. Dus het was wel een beetje een bekende plek voor me. Ik vond het een mooie plek. Toen waren ze nog in de Stadsparkkerk, toen ik in bezoek geweest ben. En ik had zoiets van, leuk dat zij erheen gaat en we zijn echt wel heel hecht. Maar ja, dat is voor mij niet automatisch de reden om daarheen te gaan. Dus ik heb gewoon een rondje van verschillende gemeentes gekeken van, wat is mijn plek? En er waren best wel mooie gemeenten erbij. En ik kwam hier. En het is vast wel vaker gewezen op die teksten boven de ingang.
Ja.
Van, ik heb je altijd lief gehad en ik breng je weer tot bloei. Nou, ik had in Almere toch ook wel een beetje een heftige periode. En je bent op een leeftijd van, hoe pak je nog weer iets nieuws op?
Ja.
En Heer, u hebt nog steeds een plan voor mijn leven. En ik mag er zijn. Dus dit was mijn plek.
Wat fijn dat je weer terug naar Groningen bent gekomen.
Ja, mijn wortels.
Ja, ja. Er moet ook een liedje uit en dat is nummer 3.
Ja.
Voor King & Country, Unity gaat uit.
Gaan we niet naar luisteren. Klaas-Jan, heb jij ook iets gekozen?
Ja, ik heb gekozen voor Gabriel Storm, The Church Song.
Good Lord, so I shouted out of Jesus Christ is holy. I won't depart from them cause my God really know me. And I'ma testify and I'ma do it boldly. Cause everybody gonna know my God is holy.
Ja, iets heel anders, Marleen. Maar dat is het mooie van altijd dit onderdeel van de podcast.
Ja.
Dat we echt met verschillende muziekstromen vaak in aanraking komen. En ik kwam dit tegen en ik kende het niet.
Ja, ik ken het wel. Ik vind het erg lekker.
Maar het is een onwijs lekker nummer, inderdaad. Het is, je wordt er niet alleen vrolijk van, maar in die vrolijkheid zit ook gewoon die aanbidding, hè, naar boven toe.
Ja.
Dat je ook blij mag zijn met hem.
Vind je dat ook mooie muziek, deze stijl?
Het is niet mijn stijl,
nee.
Maar ik kan er wel naar luisteren.
Hartstikke goed.
Dat moet natuurlijk ook wat uit. Ja. Met een beetje pijn in het hart, toch wel Jesus Culture met Freedom.
Ja.
Maar goed, dat zijn van die nummers, die heb ik zelf ook wel in mijn lijst staan. Dus die komen wel weer voorbij. Ja. Dus dit zijn niet de enige 10 nummers die ik de hele week door luister.
Dacht ik dat dit jouw lijst was.
Nee.
We gaan even luisteren.
Ja.
Ja, dit is een soort collab, lijkt het wel wat op.
Ja.
Allereerst, voor de goede luisteraar, herkenden wij daarin
Marit,
ja. onze gasten. Ik weet niet meer wanneer, maar dat is alweer een tijdje terug. Maar zij is bij ons geweest. Mm-hmm. En gisteren toevallig stond je nog met haar op het podium. Of vorige week zondag bedoel ik. maar ik zeg gisteren, omdat vandaag is de dag dat ze ook nog jarig is. Dat komt dan allemaal bij elkaar. Dus Marit, alsnog van harte gefeliciteerd.
Namens het hele podcastteam. Ja, gezegend jaar gewenst, Marit.
Zo is het. En dit is natuurlijk een lied van Stef Bos.
Ja.
En ik wil Marit ook even eren, omdat zij bij de laatste Kingdom Culture Dienst heel kwetsbaar over haar eigen verhaal vertelde. Dus dacht ik, nou, dat is
heb je dat nog niet gekeken? De hele een dienst is het eigenlijk niet, maar de hele avond staat op YouTube. Ik heb hem ondertussen gekeken en dat heeft ontzettend veel indruk gemaakt. Hoe ook jonge mensen gewoon kwetsbaar durven te zijn. En
hoe heftig ze het ook hebben.
Ja.
Ja.
Ook gisteren de doopdienst. Ook heftig, heftige verhalen waar je hart van breekt. En als je het hebt over mijn goede herder. Nou, dat komt daar dan wel uit. Dat je haast denkt, het moet toch echt zo zijn. Het moet wel waar zijn, anders kan dat toch allemaal niet.
Nou, jij kan je er misschien wel een beetje in verplaatsen, want jij hebt zelf ook een heftige jeugd gehad tot je 16e.
Ja, nou, ik kan niet eens zeggen dat het zo heftig was. Ik was zelfs een ingewikkeld kind, denk ik. Mijn ouders waren goed voor me.
Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het dus vlekkeloos gaat allemaal.
Nee, dat klopt.
Ja. Ja. Het ligt niet altijd aan de opvoeding. Dat is ook een hele goede conclusie. Ja. Het kan ook soms gewoon op een manier niet goed gaan.
Ja.
Ja, en we zitten...
Bij mij thuis trouwens, ligt nooit aan mijn opvoeding.
Nee, zeker niet. Nee. Maar goed, er is wel een strijd gaande.
Ja.
En daar moeten we wel waakzaam voor zijn.
Ja.
En ook dat is zeg maar een conclusie van... Als ik zeg maar ook deze podcast... De afgelopen dienst van vorige week zondag... Ja. En de Kingdom Culture... Als je dat een beetje bij elkaar optelt... En door elkaar deelt... Dan is een soort van alertheid op... Waar ben je nou eigenlijk mee bezig?
Ja.
Waar ligt je fundament?
Ja.
Wat is je hoop? Wat is je uitgangspunt?
Ja, zeker dat in deze tijd, denk ik.
Heeft wel weer wat getriggerd.
Ja.
Ja, en wat mij echt bijblijft is wat je zegt over het offeren van lof. We zijn vaak heel enthousiast over de Heer als het goed gaat.
Ja.
Als het minder goed gaat, zijn we toch ergens geneigd om niet per se de schuld te geven, maar wel van hoe kan ik nou blij zijn als ik het zo heb.
Ja. Ja,
maar dwars door alle omstandigheden verblijd je ten alle tijden. Dat is echt heel moeilijk, want dat wordt je niet geleerd.
Nee.
Buiten de kerk. En toch is het iets wat onze ware eredienst is.
Maar we klagen onszelf ook zo snel aan.
Ja.
Niet eens God per se.
Nee.
Maar ook gewoon onszelf. Ja. Hè?
Of de ander.
Ja.
Ja, of ja. Inderdaad.
Of we laten ons aanklagen door een ander.
Ja, dat is niet om deze aflevering op die manier te eindigen. Maar ja, er gebeurt wel veel op dit moment in de gemeente. Als je het hebt over... Tenminste, ik voel dat heel sterk op dit thema.
Ja.
Niet alleen omdat er over gesproken wordt vanaf het podium, maar ook als je gewoon met de mensen praat.
Ja.
Dat het wel eens ingewikkeld is. Maar ook door die ingewikkeldheid is hij de goede herder.
Ja.
Zullen we dat maar concluderen?
Ik denk juist door die ingewikkeldheid. Ik heb ook een mooie uitspraak gehoord. Er was ook op een bijeenkomst. En zei van, er was een heleboel jonge mensen ook. Ik was zelf ook nog jong. En wie van jullie gelooft dat God wonderen kan doen? Nou, God kan wonderen doen. En wie van jullie wil graag een wonder zien? Nou ja, we graag een wonder zien. Mag God je dan in de situatie plaatsen waar je een wonder nodig hebt?
Oh, doe dat maar niet.
En dat is vaak, weet je,
ja.
We denken dat we Gods grootheid, en dat zien we ook, we zien Gods grootheid in de prachtige schepping, in mooie dingen die we beleven. Maar juist wanneer we door het dal gaan en hij is daar, dan zie je dat hij er echt is.
Ja. Ja.
Beste Marleen.
Ja.
Ontzettend fijn dat jij tijd wilde vrijmaken en te gast wilde zijn bij ons in de podcast. En dat waarderen wij natuurlijk enorm. Dankjewel.
En dankjewel dat jullie me de gelegenheid gaven om dit te delen.
Nou, heel graag.
Over 2 weken, dan zijn wij er gewoon weer. Met een nieuwe gast. We gaan gewoon door. Roelof doet weer gezellig mee. En dan ook weer 3 nieuwe liedjes in de lijst der lijsten. Op Spotify vind je die. En zoek op liedje in, liedje uit. Of scan even de QR-code die de kijkers via YouTube nu in beeld krijgen. Zet de video even op pauze, scan hem maar. En dan vind je de link ook nog eens in de show notes. Als dat allemaal te veel gevraagd is.
Kan niet mooier.
En we sluiten af zoals we altijd afsluiten. En dat is met de volgende woorden. Naast dit alles en boven alles danken wij onze Vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars, lieve allemaal hier aanwezig in de studio.
Lieve Klaas-Jan.
Hij komt spoedig. Amen.
Amen.